adres is radio.online@tros.nl.
Zijn computers slimmer dan mensen? Kan een computer eigenlijk wel denken als een mens? En als hij kan denken als een mens, wat is er dan nog meer mogelijk? Kan hij bijvoorbeeld verliefd worden of geloven in een god? We gaan het komende uur praten over kunstmatige intelligentie. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied? En wat heeft de toekomst voor ons in petto, voor zover we dat kunnen zien? We spreken erover met Jaap van der Erik. Hij is hoogleraar informatica en kunstmatige intelligentie aan de Universiteit van Maastricht. Welkom. We zitten nu in 2008. Heeft u nog een goed voornemen op computergebied?
Jazeker, zoveel mogelijk promovendi afleveren.
Is dat de favoriete hobby? Hè?
Nou, promovendi, zeg maar, dat is eigenlijk waar wij het in de wetenschap voor doen als hoogleraren, om twee redenen. Eén, die brengen de wetenschap een stap verder onder jouw leiding. En dat is dus fantastisch om te zien. En ten tweede natuurlijk, het is onze taak om een nieuwe generatie op te leiden. En als ik dat in 2008 succesvol zou kunnen doen, dan zou ik daar zeer tevreden over zijn.
Ja, u had het afgelopen jaar een promovendus die internationaal veel opzien bebaarde, omdat hij zei dat de mensen van robots konden gaan houden.
Ja,
komt er dit jaar weer zoiets aan?
Mogelijk wel. Niet zeg maar zo extreem zoals u nu zegt, maar wij werken wel aan programma's over kunst bijvoorbeeld. Dus het herkennen van kunst. Waarschijnlijk komt nu dat proefschrift af dat je een valse Van Gogh van een echte Van Gogh door een computer kunt laten onderscheiden.
Nou, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben.
Onze andere gast vanavond is Frank van Harmelen, hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de Vrije Universiteit, en hij houdt zich bezig met een nieuwe, slimme manier om op het web te zoeken. Het semantische web, ook wel web 3.0 genoemd. Volgens kenners is dat het web van de nabije toekomst. En dat is dus iets heel anders dan het internet dat we op dit ogenblik kennen. Meneer Van Harmelen, denkt u dat er ooit een computer komt die weet dat het vandaag nieuwjaarsdag is en die dat ook wel speciaal vindt?
Ja, computers die de tijd bijhouden, dat is natuurlijk al heel makkelijk. Ja. Het gevenijn zit in de tweede helft.
Die daar een soort waarde aan toekennen.
Ja, daar ben ik van overtuigd. Als je computers maar uitrust met voldoende kennis over de wereld waarin ze zich bevinden. Ze kunnen waarnemen in die wereld. Ze kunnen met elkaar communiceren. Ze kunnen uiteindelijk nadenken over zichzelf. Ze herkennen dat sommige dingen steeds terugkomen en dat mensen in hun omgeving 1 januari iets belangrijks vinden. Waarom vindt u 1 januari belangrijk? Alleen maar omdat we dat met z'n allen hebben afgesproken.
Of omdat ik hoofdpijn heb.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay. En waarom heeft hij hoofdpijn? Omdat we afgesproken hebben om op 31 december iets bijzonders te doen. Dus het is sociaal gebeuren. En de computers zullen steeds meer
sociale. En die zal dan dus anders gaan reageren?
Ja, als die computers sociale wezens worden en in een samenleving leven, een samenleving van mensen en computers, dan zullen ze de dingen die in die samenleving belangrijk zijn, die gaan ze ervaren.
Maar die gaat dan ook zeggen, als je achter je computer kruipt en je wil wat gaan werken, dat die zegt, ho, het is nieuwjaarsdag, moet je nou wel werken?
Ja, computers met een eigen mening. Dus we zijn nu gewend dat computers slaafse apparaten zijn. Die doen wat wij willen. En het is een beetje, ik denk dat de prijzen die je betaalt voor intelligentie, als je iets intelligenter wil maken, dan krijg je ook een eigen mening. Dat zijn net kinderen. En ik denk dat dat heel erg nuttig zou zijn.
Ja, dat laatste realiseren we ons geloof ik niet voldoende, of wel? Dat we nieuwe kinderen aan het maken zijn.
Nou ja, dat is een metafoor natuurlijk. Ik denk dat het wel een goede vergelijking is. Alhoewel het soms ook spaak loopt. Het rare is dat de dingen die kinderen heel makkelijk vinden, die vinden computers heel moeilijk. En omgekeerd.
Wat vinden ze bijvoorbeeld heel moeilijk?
Nou, bijna alle dingen die een kleuter van 3 kan. Ja, dus lopen, praten, door een kamer met rotzooi heen naar de voordeur rennen. Tekeningen herkennen, gezichten herkennen. Ik heb jouw gezicht ooit op televisie gezien in een beetje rare belichting. En nu zie ik je hier in de studio in een helle verlichting. En ik zie dat het jouw gezicht is. Dat kunnen computers nog heel slecht. Dat kan elke kleuter van 3.
We gaan het er zo meteen over hebben hoe dat komt en of daar verandering in komt. Maar eerst, in de jaren 50 dacht men nog dat er binnen 10 jaar een computer zou zijn die wereldkampioen schaken kon worden. Een intelligente computer ontwikkelen bleek echter toch moeilijker dan gedacht. Maar inmiddels is het bijna zover. Oké, schaken kan het ding dus. Maar wat hebben we daar nu eigenlijk aan? Met andere woorden, wat zijn vandaag de dag de meest recente toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie? En wat staat ons nog te wachten? Ja, Van der Herik, schaak je eigenlijk wel eens tegen een computer?
Jazeker. Niet zo vaak natuurlijk. En eigenlijk ook niet een echte officiële partij. Maar ik hou me daar nog steeds veel mee bezig, ja.
Ja, maar ik bedoel voor je lol tegen een computerschaak?
Nee.
Want, waarom niet?
Nou, omdat ik het meer wetenschappelijk benader. En omdat ik van tevoren ook weet dat dat een gepasseerd station is om daar een spannende partij van te maken. Wat wel natuurlijk kan, is dat je kunt hem zodanig instellen dat je daar een goede partij van hebt. Dat entertainment is. Maar ja, ik speel verder eigenlijk helemaal niet meer. Want ik hou me, zoals ik al zei, met andere dingen.
Maar je bent wel ooit goed schaker geweest.
Ja, ik heb met Timman in een team gespeeld wat kampioen van Nederland werd. Dat was in de jaren 60. Ik ben studentenkampioen geweest. Ik ben naar die wereldkampioenschappen geweest. Dus toen was mijn leven, zeg maar, volledig schaakgericht. En nu is mijn leven eigenlijk volledig wetenschapsgericht.
En is de lol er een beetje af door die computer, of niet? Dat het eigenlijk gewoon, ja, je kan wel schaken, maar je zegt net elf, zeg, je kan je eigen tegenstander instellen. Zo
voor mij, zeg maar, is het natuurlijk zo, omdat ik een ander pad ingegaan ben, heb ik dus andere dingen gevonden die dat doen. En ik zie dat wel vaker. Spassky bijvoorbeeld speelt ook niet zo vaak meer. Niet dat ik me met Spassky wil vergelijken, maar je ziet dus mensen die ouder worden. Fischer speelt ook niet meer. Sommige mensen wel. Afgelopen weekend speelden in Bloemendaal nog Frederik Olafsen en Lombardi en Hort. Dus die vinden dat dan nog leuk, maar dat was meer een vriendschappelijke wedstrijd bij mijn vriendje Lex Jongs. Maar die 40 jaar iets te vieren had.
Meneer Van der Heer, u was er al heel vroeg van overtuigd dat die schaakcomputer het altijd van die mens ging winnen.
Ja, dat klopt.
Is dat nou eigenlijk zover? Of?
Ja, dat stadium zijn wel gepasseerd. Want in december 2006 is er een match geweest van Diep Frits tegen Kramnik. En die is overtuigend door Diep Frits gewonnen met 4-2. En met name de zesde partij, daar bracht hij ook nog een nieuwtje in de opening. Dus dat was een overtuigend punt. Dat was dus 2006. En eigenlijk in 1997 was het keerpunt dat de mensen in de wereld deed twijfelen of de ogen openden. Dat was toen Kasparov van Deep Blue verloor.
Ja. Maar is inmiddels in de wetenschap geaccepteerd dat dus de schaakcomputer uiteindelijk het altijd wint van de mens?
Ja, zeker.
Is dat zo?
Ja, Van den Heerik heeft al zijn weddenschappen gewonnen.
Ik heb de laatste weddenschappen van Beumen gewonnen.
Maar vele jaren na dato, hè, moeten we eerlijk zeggen.
Nee. De eerste weddenschap in 1990 heb ik verloren. De tweede weddenschap in 1995, die heb ik ook verloren op 15 ratingpunten na.
En die gingen allemaal over of de computer zou winnen van de schaak.
Nou, welke rating die computer had, welke speelsterkte die had. En in 2000 had ik gezegd dat de wereldkampioen verslagen zou zijn. En dat is in 1997 gebeurd. Dus die weddenschap heb ik gewonnen. Oh. Ja, en daarna zijn we ermee opgehouden.
U bent uit de zorg, u kunt stil gaan leven.
Dat zou ik toch wel kunnen natuurlijk. Maar dat wil ik niet. Want ik denk dat er nog te veel wetenschappelijke uitdagingen liggen om aangepakt te worden.
Wat is dan bijvoorbeeld een grote wetenschappelijke uitdaging die je graag zou willen?
Nou, waar je het zeg maar op andere terreinen kunt doen, om een paar dingen aan te geven, is ik heb een promovendus gehad die heeft zich bezig gehouden met auditor. Met auditing. We hebben gezien wat er met Ahold gebeurd is, met Parmalat gebeurd is. En je vraagt je af, zou dat hebben kunnen gebeuren als een computer die auditing gedaan had?
En wat bedoelt u dan concreet? Wat
bedoel ik
auditing,
dus
een hoop mensen weten helemaal niet wat het is.
Nee,
hè?
Eigenlijk is dat het controleren van alle getalletjes en alle afspraken die er gemaakt zijn.
Of het deugt eigenlijk volgens de wetgeving.
Precies. Precies, en of je dat dus nauwkeurig bijhoudt. En dan moet je dus een soort gevoel voor hebben. Moet je een programma voor hebben die dat dus goed
toetst.
In de gaten, goed toetst, ja. En weet je, dat zijn allemaal dingen die natuurlijk eigenlijk met het recht te maken hebben. Want dat is nog iets wat u niet noemde. Ik zit in Maastricht, maar ik zit ook één dag in de week in Leiden. Dus bij de juridische faculteit. En dat auditing heeft natuurlijk met economie te maken. Maar je begrijpt ook, dat gaat dus ook over regels en over normen en waarden. En daar moet je dus aan houden. Dus de uitdaging is nu, kunnen wij een computerprogramma maken wat zich bezighoudt met normen en met name met waarden. En daar zit dus ook, wat Frank van Harmelen net ook al zei, dat ging over het sociaal gedrag. Nou is waarde ligt tegen sociaal gedrag aan. Maar dan betekent het dat dat de uitdagingen zijn van de kunstmatige intelligentie op dit moment. En waar u in de jaren 50 en 60 over sprak, dat waren over geformaliseerde systemen. Of het daar
schaken is niet meer interessant.
Het is nu weer interessant voor een volgende stap. En dat is de stap, kunnen we het spel oplossen?
Want, maar dat is een ander probleem.
Dat is een groot informatica-probleem. Want vroeger dachten we dat het spel oneindig was ten opzichte van de computer. We wisten wel dat het theoretisch eindig was. Maar laten we zeggen, we spreken over 10 tot de 46ste. Ja? Mogelijkheden, verschillende stellingen. En nu gaat het
10 tot de 46ste is meer dan het aantal zichtbare, of het aantal atomen in het zichtbare heelal.
En dan gaat het er toch om, kun je daar in die hoeveelheid stellingen je een zodanig pad banen dat je uitspraken kunt doen over de speltheoretische waarde van schaken.
Die wordt wel heel ingewikkeld. Volgens mij bedoel je met opgelost dat ik geloof 3 op een rij is opgelost, of 4 op een rij?
3 op een rij ook hoor, heel goed.
Vier op een rij.
Maar dat waren die kinderen van Harman. Ja, dat is remise.
Ja.
En 4 op een rij is ook opgelost. Dat is gewonnen voor degene die begint. Dat wil zeggen het gewone.
Als je begint, win je altijd als je goed speelt.
Ja.
Oké. Frank van Harmelen, een computer die altijd wint met schaken, die heeft de lol van het spelletje een beetje weggehaald.
Ja, het doet me altijd een beetje denken aan de begindagen van de auto. Dus had je van die hardloopwedstrijden, gingen mensen hardlopen tegen auto's. En er zijn van die oude filmpjes van. En dat wonnen mensen een tijdje lang. En dat duurde natuurlijk niet heel erg lang toen, want die auto's gingen steeds harder rijden. En op een gegeven moment rijden alle auto's harder dan de hardlopende mensen. Dan is de lol van het spelletje eraf en dan gaan we weer lekker tegen elkaar hardlopen. En dat is nog steeds heel leuk. Nou, die ontwikkeling heeft schaken nu ook doorgemaakt. Het is een jaar of 40 leuk geweest om tegen de computer te schaken. Nu schaakt de beste computer beter dan iedereen ter wereld. Nou, dan is de lol van tegen de computer schaken eraf. En dan gaan we weer lekker tegen elkaar schaken. En dat blijft heel lang leuk.
Wat is voor u de lol?
Nou, ik heb niet zoveel met die spelletjes. Dus ik vind zelf dat het leven daar een beetje te kort voor is. Maar dat is een persoonlijke voorkeur. Voor mij is de grote uitdaging, je zei het net al, de grootste hoeveelheid kennis die we in de wereld tot nu toe bij elkaar gebracht hebben, die heet het internet, het web. Wat daar allemaal te vinden is. Van alle persoonlijke websites tot de Wikipedia's en de Amazons. En alles bij elkaar. Dat is veruit de grootste hoeveelheid kennis die we met z'n allen ooit digitaal bij elkaar gebracht hebben. Maar computers doen daar eigenlijk nog heel weinig. Ja, dus het enige wat computers doen is. Die krijgen een opdracht.
Is het toegankelijk maken, ja, en opzoeken?
Ze verschepen de informatie van de server naar jouw browser. Oh. En dan wordt het op je scherm geschilderd. En dan gaat die computer weer stilzitten. Die doet verder niks.
Waar droomt u dan van dat die computer gaat doen?
Ik moet nu informatie selecteren. Ik moet het combineren. Ik moet het analyseren. Kan ik het vertrouwen of niet? Al die dingen die moet ik in mijn hoofd doen. En die computer die zit ondertussen te wachten tot ik de volgende stap maak. Ik zou willen dat mijn computer een deel van dat werk voor mij ging doen.
Bedoel je eigenlijk te zeggen dat. We hadden het net over schaken. Nou, we hadden het over het oplossen van schaakproblemen. Ja. 10 tot 46ste was dat, geloof ik. Nou, een heleboel verschillende mogelijkheden. Ja, ik zou kunnen zeggen. Internet is eigenlijk net zo'n schaakspel. Al die informatie bij elkaar.
Ja.
Google is eigenlijk een soort schaakcomputer die zich daar een weg door baant.
Maar dat is waar, maar de vergelijking gaat op één plek mank. Dat is namelijk, schaken is een heel mooi, strak, netjes gedefinieerd spelletje. Ja, de regels die passen op een half kantje A4 en iedereen weet waar die zich aan moet houden. En dat is op het internet niet zo. Het WWW is natuurlijk het wilde web. Ja, en daar kan alles. En als iemand daar iets een plaatje neerzet of een tekst, dan weet je niet zeker wat hij ermee bedoelt. Je weet niet of je het kan vertrouwen. Dus dat is een veel moeilijkere wereld.
Ja, maar goed, met schaken was het zo dat die eerste schaakcomputers die kwamen in de jaren 80 op. Of in de jaren 70 zelfs, naar de jaren 80. En dat was een soort noviteit, maar die bleken niet zo goed te kunnen schaken. Ja. Heeft Google, als we het hebben over kennis, het niveau van die oude schaakcomputer?
Ja, dat is misschien een aardige vergelijking, ja. Dus, Google die kan heel veel. Maar het is ook heel makkelijk te zien wat ze niet kunnen. In die zin lijken ze heel erg op die schaakcomputers van de jaren 80.
Ja, want als je bij die oude schaakcomputers de koning weghaalde, dan was hij al in de war, want dan wist hij niet meer waar hij heen moest.
Ja, oké, precies. Dus het was heel makkelijk om zijn beentje te liggen. Ja. Maar dat is met Google ook. Ja, dus Google die snapt niet echt iets van wat daar staat op het web. Die zoekt gewoon lettertjes bij elkaar. En we weten allemaal, als je zoektermen intikt, dan krijg je een deel van wat staat wat je zocht en een deel. Dat was helemaal niet wat je zocht, maar dat waren pagina's waar toevallig diezelfde lettertjes naast elkaar stonden. Want dat is het enige wat Google doet. En als je Google echt beter wil maken, dan moet je dus niet meer van hetzelfde gaan doen. Nog meer computers bij Google zitten en nog meer pagina's afgrazen. Je moet echt iets anders gaan doen. Je moet echt zorgen dat zo'n zoekmachine iets gaat begrijpen van wat er staat.
Google moet gaan begrijpen, of zo'n zoekmachine, precies. Dat is niet gezegd dat het Google is.
Nee.
Die moet begrijpen wat er op internet staat.
Ja. En begrijpen is natuurlijk een groot woord. Maar zelfs een klein beetje begrijpen is al genoeg. Dus mijn standaard voorbeeld is mijn eigen naam, Harmelen. Dus als je googelt naar Harmelen, dan komt mijn homepagina die komt hoog bovenaan. Maar het dorpje Harmelen staat daar vlak onder. Oh. Maar Google heeft geen idee wat het verschil is tussen een persoon en een dorpje. En dat is natuurlijk heel dom. Want ik ben of op zoek naar een persoon of op zoek naar een dorpje. Maar niet naar allebei. Dus Google zou mij moeten vragen.
Ja, maar,
wat bedoel jij eigenlijk?
Ja, goed, maar als u bij de opdracht zet persoon, dan ben je er al, toch?
Nee, want het woord persoon.
Oh nee, dat kent hij ook niet.
Dat
nee,
staat helemaal niet op mijn homepage.
Nee, dus er moet een voorletter voor en dan opeens is hij er wel.
Kijk, maar wat jij nou aan het doen bent, dat is precies wat ik zou willen dat mijn computer deed. Nou,
en dus aan jou vragen, van zeg, welke Harmelen bedoel je eigenlijk?
Ik zie Van Harmelen als hotel, het wapen van Harmelen. Ja. Ik zie het dorpje, ik zie het persoon. Welke bedoel je eigenlijk?
doen eenvoudige vliegsites doen dat al. Hè? Als je dus bijvoorbeeld een zoekterm invoert voor een vliegveld, dan komt die bij je terug. Bedoel je die of bedoel je die?
Nou, dus dat gaat al een beetje goed in heel beperkte domeinen, heel beperkte toepassingen. Bijvoorbeeld vliegen. Ja, dat is een betrekkelijk overzichtelijke wereld. Dan heb je vliegtuigmaatschappijen en vliegvelden en zo nog eens wat. Als je daar wat van snapt, dan kan je een goede zoekmachine maken voor vliegen. En je zou ook een goede zoekmachine kunnen maken voor tweedehands auto's. Ik noem maar eens wat. En dat lukt ook al wel. Hm. De kunst is natuurlijk om een zoekmachine te maken die dat op het hele wilde web zou kunnen.
Maar zoekt u dan eigenlijk iets wat zeg maar een soort psychologisch inzicht zoekt in wat daar aan de gang is? Of is dat allemaal totale flauwekul?
Nee. Die computer die moet iets begrijpen van de wereld. Ik weet niet of je dat, als je dat psychologie wil noemen, maar de computer moet iets weten over hoe de wereld in elkaar zit. Die moet weten dat mensen hebben een telefoonnummer en dorpjes niet. En als ik vraag naar het telefoonnummer van Harmelen, ja, dan heeft het dus geen zin om mijn pagina's over het dorpje te laten zien. Dus je moet die computers moeten gaan snappen hoe de wereld in elkaar zit. En met die kennis kunnen ze mij beter helpen.
Ja, Van de Herik, wat is nou het verschil tussen het verhaal wat Frank van Harmelen vertelt en die schaakcomputer waar je zo lang mee bezig bent geweest?
Nou, die vullen elkaar gewoon aan. Daar zit geen verschil tussen. We zijn beide bezig met het denken van mensen. En ik zou bijvoorbeeld liever weer een aanvulling op Van Harmelen willen geven. Wat hij eigenlijk wil zeggen is, de volgende stap van zijn verhaal is personalisering. Want wat er nu aan de hand is, hij zegt, wij moeten in discussie gaan met die computer. En die moet mij vragen stellen zodanig dat ik daarop antwoorden kan. Zodat ik bij de goede website kom. Eigenlijk zou ik zeggen, die computer of dat internet, dat zou een model, een psychologisch model van Harmelen moeten hebben, dat hij ongeveer weet wat Van Harmelen over het algemeen vraagt. Zodanig dat hij die vragen die hij al stelt, dat het hele gerichte vragen zijn, of misschien wel geen vragen, maar dat hij hem bij de hand neemt. Dat is de volgende ontwikkeling. En daar is Frank het ook helemaal mee eens. Alleen, hij kwam nog niet zo ver om dat te vertellen. Maar personalisering, dus het maken van psychologische modellen per persoon, per internetgebruiker, dat is de toekomst. En dan toont hij zich dus heel intelligent en heel slim. Want het is natuurlijk helemaal duidelijk, laat ik mij de hamvraag nemen, die computers, wat dan ook maar een computer is, even, dus een netwerk of iets van die aard, die worden slimmer dan wij.
Dat is waar het uiteindelijk heen gaat.
Ja.
Okay. Wij draaien even muziek en dan komen we daar op terug. You know some people, they just won't understand. They just won't understand. For your message, but I don't understand. No, I just won't understand. He said, in this sacred land, it has seen many hands. It has wealth and gold, yet it is fragile and old. And now the greedy souls just don't care to know of the changes it will confront. So speak out loud of the things you are proud of. And if you love this coast, then keep it clean as it holds. Cause the way that it shines may just dwindle with time, with the changes it will confront. So you know some people, they just won't understand. No, they just won't understand these things. Thank you for your message, but I don't understand. No, just won't understand these things.
Message, but I don't understand. No, I just won't understand. He said,
luistert naar een speciale aflevering van Radio Online, geheel gewijd aan de wereld van de kunstmatige intelligentie. En we praten daarover met twee hoogleraren op dat gebied. Jaap van der Heerik uit Maastricht en Frank van Harmelen van de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Binnen afzienbare tijd is het afgelopen met onze huidige manier om informatie op het web te zoeken. Dat beweert althans een van onze gasten van vanavond, Frank van Harmelen. En zoals gezegd is hij een van de grondleggers van het slimme web, ook wel het semantische web of web 3.0 genoemd. Wat is dat nou, 3.0? Wat is het semantische web?
Ja, kijk, dat is een beetje ook een sloganoorlog natuurlijk. De geschiedenis is als volgt. We hebben 10 jaar lang is het web enorm gegroeid en heeft echt iedereens leven veranderd. Ja, dus jouw leven is nu anders.
Absoluut.
Mijn kinderen communiceren met hun opa en oma in Schotland via het web. Gezinsleven, commercieel leven, alles is anders geworden. Toen kwam dat web 2.0, hè, waarbij gebruikers niet alleen maar informatie gingen consumeren,
maar toevoegen.
Ja, dus gebruikers gaan zelf foto's daar neerzetten, bloggen, zelf meedoen aan het web. Dat is web 2.0. Maar dat is nog steeds, alle intelligentie zit in de gebruikers. De gebruikers lezen, de gebruikers schrijven, de gebruikers kiezen. Die computer die tovert het alleen maar op het scherm en die doet verder niks. Het idee van web 3.0, dat is dan een beetje de slogan, de volgende generatie, is dat die computer veel meer voor mij gaat doen, omdat die computer snapt hoe de wereld in elkaar zit en wat het web daarover te zeggen heeft en hoe ik in elkaar zit en wat ik daaruit wil weten.
En hoe ga je dat dan nou inbrengen?
Nee, dat is natuurlijk, als je daar 10 wetenschappers over vraagt, dan krijg je 11 meningen.
Absoluut. Ja. Maar we hebben u dus, vertelt u het eens.
Oké. We zullen er niet, denk ik, aan ontkomen om die computer uit te rusten, om die computer intelligenter te maken. Die moet meer snappen van wat wij willen en die moet meer snappen van hoe de wereld in elkaar zit.
Die moet meer snappen dan die volgorde van die paar letters die hij herkent. Want dat is eigenlijk wat hij nu doet.
Precies. Hij kijkt nu alleen maar naar lettertjes die op de goede volgorde achter elkaar staan. En als dat dezelfde lettertjes zijn als in jouw zoekopdracht, dan komt die pagina naar boven.
Oké. Wat moet je dan toevoegen?
Nou, je moet gaan toevoegen dat die computer iets gaat snappen waar die lettertjes voor staan. Ja? Ik noemde net al, hè, Harmelen. Je kan eindeloos veel voorbeelden bedenken. Als ik zoek naar bank, krijg ik dan IKEA of krijg ik de ABN AMRO? Oh. Die computer die kan zien dat de ene website over iets heel anders gaat dan de andere. Ook al komt in diezelfde 4 lettertjes BAMK erop voor. Die computer moet dus kennis hebben. En die kennis die kan je proberen te leren. Die kennis die kan je er met de hand instoppen.
Is kennis in dit geval gewoon simpelweg eigenlijk geschiedenis? Of het herkennen van de geschiedenis van de computer zelf?
Is het eigenlijk wat Jaap van Heriks zegt? Is het personalisatie? Is het dat je weet wat iemand doet, wat iemand wil?
Het is van twee kanten. Hij moet weten wat ik wil. Dat ik niet zoveel in de banken zitbanken geïnteresseerd ben en wel in hypotheekbanken. Dus welke van twee ik wil. Hij moet iets van mij weten. En hij moet weten hoe de wereld in elkaar zit. Dus je moet, wat we doen is, we maken hele grote woordenboeken. Computergebruikbare woordenboeken. En in die woordenboeken, daar komt het woord bank 2 keer voor. En het ene woord bank, daar staat in het woordenboek dat het te maken heeft met geld en leningen en dat soort dingen. En bij de andere bank staat dat het te maken heeft met zit voor thuis en gezelligheid. En die computer, met dat woordenboek is die computer in staat om een beetje te snappen dat er 2 soorten banken zijn die over heel andere dingen gaan. En als ik op zoek ben naar een gezellige bank, dan bedoel ik waarschijnlijk niet de ABN AMRO bank, maar dan bedoel ik iets bij IKEA. Die woordenboeken, dat zijn computerbeschikbare woordenboeken.
Snapt hij nou, want dat is volgens mij toch wat fundamentele verschil, snapt hij nou wat hij aan het zoeken is?
Ja?
Of snapt hij nou wat jij wil?
Dat is allebei waar. Ja? Dus dat is allebei nodig.
Ik dacht, kijk, wat je eigenlijk wil weten is het volgende. Laat ik nu even naar die schaken teruggaan. Heel mooi. Nu speelt hij op dat moment heel sterk, hè? Maar begrijpt hij wat hij doet? Dat vraag je. Dus is het gewoon zo, is die computer nou, als die tegen jou aan het schaken is, zou die op een gegeven moment zeggen, nou, ik sta wel lekker, ik heb wel een goede positie. Dus heeft hij daar een gevoel bij de stelling? Zover is het nog niet. Maar dat zou eigenlijk heel mooi kunnen zijn, dus dat je een interpretatie geeft van de omgeving of van de situatie waarin je verkeert. Dat zou heel mooi zijn.
En dat hij op een goed moment communiceert poepoe.
Ja, bijvoorbeeld.
Meent u dat nou?
Er dreigt gevaar, dat moet ik in de gaten houden. Dus de vraag is, kunnen we dat voor elkaar
krijgen? Of dat hij het leuk vindt om te winnen. Of vindt hij dat al?
Ja. Dus
ik geloof dat de computer niet, interesseert maar, het niet of hij wint.
Op het ogenblik doe ik niet. Op het ogenblik is dat gewoon een eenvoudige registratie. Maar kunnen we er iets meer aan toevoegen?
Maar Oké, om toch een beetje beeld te krijgen. U bent al heel lang bezig, al 20 jaar denk ik, met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.
Ja,
nog wel.
Langer, ik ben 20 jaar hoogleraar.
Ja, ja, precies. Ja. We zijn ongeveer 50 jaar, wel meer dan een half eeuw bezig met computers in het algemeen, om ze slim te krijgen.
Ja, maar kijk.
We hebben nu een kind wat nog geen 2 jaar is.
Nee, wat er aan de hand is, is de eerste 50 jaar, laten we het even afronden, zijn we dus met cognitie. Nee, bedoel van 1950 tot 2000. Ja, dat was 1997, ja, maar goed. De eerste 50 jaar zijn we met cognitie bezig geweest. Dus dat is dus met kennen, weten, redeneren, et cetera. Ook in het eind van de jaren 90, dat was in Nagayo, daar was een Itzkai-conferentie. En daar was het voor het eerst een RoboCup-competitie. Toen gingen die computers voetballen. En eigenlijk was dat een omslagpunt, want toen gingen we namelijk van cognitie gingen we over naar perceptie. Kunnen die computers dus ook kijken? Kunnen ze de wereld om zich heen beleven? En kunnen ze dan goede beslissingen nemen? Dus kunnen ze die bal, kunnen ze die op de juiste plaats schieten? Dat is dus iets anders dan het redeneren.
Een andere manier om dat te zeggen is, ja, in die eerste generatie AI hebben we gedaan alsof de intelligentie is iets wat in ons hoofd zit, en dat hoofd zit in een fles, en die heeft verder nergens iets mee te maken.
Brain in het vat.
Een laboratorium situatie.
Een laboratorium situatie. Terwijl we ons nu realiseren dat wij zijn alleen maar intelligent omdat ons brein in ons lichaam zit en de lichaam staat in een wereld. En dat kan de virtuele wereld zijn op het web, of de fysieke wereld met voetballen en rotzooi op de straat. En doordat je dingen ziet, doordat je in die wereld staat, en dat in combinatie met je brein, die combinatie maakt je intelligent. Die combinatie zorgt ook dat je gevoelens, emoties hebt. Je bent niet in je eentje in de wereld. Onderdeel van die wereld zijn andere mensen zoals jij. Dat soort dingen die zijn we nu aan het toevoegen aan die laboratoriumsituatie. Dat beetje oude idee van het gaat alleen maar om wat er zich in je hersenen afspeelt. Het gaat er om wat zich in jouw hersenen en de omgeving in interactie afspeelt. En als computers, die zullen daarop gaan reageren. En gevolg is dan dat ze zullen gaan doen wat andere mensen doen. Ze gaan dingen naapen. Ze zullen blij worden als ze iets bereiken.
Ze kennen dan emoties. Ja, van Erik.
Dat is de volgende. Dat is de stap daarna. Laat ik eerst even zeggen. Dus, om het heel te zeggen. De eerste 50 jaar was het dus, kunnen ze denken. En dan hebben we als voorbeeld hebben we computerschaken. En dat is dus ja. Ze kunnen dus op dat gebied denken. Tweede stap is, kunnen ze perceptie goed behandelen? En de uitdaging is nu, duurt het ook 50 jaar, en dat is de challenge. 2050 hebben we dus een RoboCup-team wat beter speelt dan de wereldkampioen. Brazilië, Argentinië of Italië. Voetbal. Dat is dus het punt. Ja. Dus dan gaat het om, kunnen maar we implementeren locomotive skills?
Is het dan omdat ze goed bewapend zijn en een tank zijn die niet in plat was?
Nee, omdat ze gewoon handig zijn. En omdat ze gewoon, zeg maar, dat spel beter begrijpen.
We zien nu, in Japan hebben ze van die mooie robots, die werken dan in de autofabriek, of die verzorgen zelfs een beetje bejaarden. Die doen allemaal van die kleine dingetjes. Ja. Wil zeggen dat die poppen straks voetballen?
Ja.
En beter dan mensen?
Ja. Ja, dat wil ik zeggen. Dat is
of dus dat je zeg maar een Cruijff kan programmeren?
In 2005, ja. Nee, een betere dan Cruijff. Cruijff is zeg maar is heel goed. Maar laten we zeggen dat het hetzelfde als Kramnik en Kasparov. Die zijn heel goed. Maar die programma's zijn beter. En in dat RoboCup voetbal is het ook zo. Dus wij produceren robotjes die handiger zijn. Ten eerste dus die bewegelijker zijn, die betere locomotive skills hebben, die dus over uitgestoken benen heen kunnen springen of jumpen. En die vervolgens ook nog een goede paas kunnen geven. En die ook nog, zeg maar, een, om het even in populaire termen te zeggen, een loeihard schot kunnen afleveren wat rechts, zeg maar, in het goal doel treft.
Eigenlijk zo geprogrammeerd dat ze bijna geen fouten meer maken, of geen fouten meer maken, is dat het?
Dat is natuurlijk waar we altijd naar streven. En je kunt dat in dat geval niet zo duidelijk zeggen, want we hebben daar niet helemaal, zeg maar, de oplossing voor. Maar vanuit, om het nu maar voorzichtig te zeggen, vanuit menselijk oogpunt gezien, zouden we zeggen, die spelen een onberispelijke partij.
Ja. Voetbal is een mooi voorbeeld, omdat voetbal een teamsport is. Ik was bij die eerste wedstrijden in Japan. En dat was een soort de C-pupillen voetbal.
Ja, precies. Het kan nog opzoeken op internet.
Precies.
Ja, het heeft iets vrij belachelijk.
Dat was fantastisch. Wedstrijden waren of 0-0, omdat ze bijna niet liepen. Of het was 30-0, omdat de ene partij, zeg maar, die was dus heel goed.
Wel wist waar die naartoe moest.
En de andere, die konden helemaal niet
van. Maar het was allemaal kluitjesvoetbal. Ja. Met z'n allen achter de bal aan. Ja. En je had elke speler voor zich. Maar voetbal is natuurlijk een teamsport. Dat betekent dat je moet weten wat de ander wil. Je kan alleen maar een 1-2'tje spelen. als er een soort onuitgesproken afspraak is, hè, van oh, ik doe dit en dan gaat hij dat doen, zodat ik zo direct zus kan doen. Je moet over elkaar gaan redeneren. Over je tegenspelers, maar ook over je medespelers. Dat moeten die computers ook gaan doen.
Ik begrijp dat u er als wetenschappers hartstikke over enthousiast over bent. Als voetballer is dit natuurlijk dé kwaaie droom.
Nee hoor.
Ach, kom nou toch, daar zit je toch niet
maar
op te wachten.
Maar er gebeurt toch weer hetzelfde als met hardlopen tegen de auto en schaken tegen de computer. Dat is 50 jaar lang wordt dat een leuke uitdaging. En we zullen zien of het 50 jaar duurt of 30 of 100. Maar op een gegeven moment is het zover. En dan voetballen die robots beter dan wij. Dan is de lol eraf en dan gaan we weer lekker tegen elkaar voetballen.
Ja, nou, mooi.
Ja, we hebben een speciale uitzending over kunstmatige intelligentie van Radio Online. Dat zal u niet ontgaan zijn. Maar we hebben natuurlijk wel altijd als elke week de test van Marie Claire.
Precies, want een van de belangrijkste onderzoekgebieden in kunstmatige intelligentie is het zelflerende, oftewel het intelligente computerprogramma. Daar gaat het eigenlijk nu al de hele tijd over. Om die ontwikkelingen te stimuleren wordt ieder jaar weer de Leupnerprijs uitgereikt. Een prijs voor het beste online kunstmatige intelligentieproject op internet. En dit jaar ging die prijs naar het slimme programma UltraHAL. Gespeld H-A-L. Een soort digitale secretaresse voor op de computer. En het programma kreeg de titel Meest Menselijke Computer van het Jaar. Nou ja, u begrijpt, in de discussie die we op het ogenblik voeren willen we heel graag dat ons meest menselijke medewerker Marie Claire het is even voor ons bekeken. En dat heb je gedaan, en wat was het?
Ja, het is UltraHAL, dus met H-A-L. En dat komt van de boordcomputer uit de jaren 60 film van Stanley Kubrick, 2001, A Space Odyssey. En die boordcomputer, dat is dus een intelligente computer die denkt mee met de mensen aan boord. En op een gegeven moment denkt hij zo erg mee dat hij voor zichzelf gaat denken. En dan wordt hij moordlustig. En dan gaat hij proberen iedereen om te brengen.
Wordt het net een mens.
Ja, wordt het net een mens. Inderdaad, dan wordt hij slecht. En van deze UltraHAL verwacht ik niet dat hij moordlustig gaat worden. Maar het is wel, zeg maar, hij heeft die naam omdat het dus een intelligente boordcomputer is. Dus wat je doet is, je installeert een programmaatje op je computer. Dat is eerst gratis en dan na verloop van tijd, als je het leuk vindt, moet je gaan betalen. En dat programmaatje komt in de vorm van verschillende uiterlijke kenmerken. Dus je kan bijvoorbeeld kiezen voor een pratend computertje of een driedimensionaal vormgegeven gezicht, of een kikker of een ander figuur. Je hebt ook bijvoorbeeld hele sexy pin-up girls die dan zeg maar het uiterlijk van dat programma zijn. En vervolgens nestelt dat programma zich in je computer en wordt het jouw persoonlijke assistent, zeg maar. Dus jouw eigen virtuele secretaresse. En dan kan hij kan echt heel veel voor je doen. Het is trouwens wel een Engels programma, dus hij kan het niet in het Nederlands of zij.
Maar wat doet hij dan?
Vanochtend naar de tandarts, vergeten de secretaresse niet te groeten.
Ja, bijvoorbeeld, je kan gewoon met hem of haar, welke stem je eraan geeft, chatten voor de lol. Of dat je denkt, ik voel me zo eenzaam. Maar hij kan je dus
wat
ook
voor stem je eraan geeft? Je bedoelt, je praat ermee?
Je kunt hem laten praten en je kunt hem laten chatten. En je kunt hem dus als een man laten praten en als een man laten chatten, maar dan maar hoor je dat niet.
Oké, laten we zo.
Maar je kan ook tegen hem praten.
Er zit een stem in je computer. Die zegt ineens, hey, vergeet de boodschappen niet.
Ja, bijvoorbeeld, ik heb ingevuld, morgenochtend heb ik een radio. Of morgenavond heb ik een radioopname. Dan zegt UltraHAL tegen mij, oké, ik heb het begrepen. Ik ga je er morgen aan herinneren dat jij naar de radio moet. En dan herinnert hij mij. En dat kan hij doen door een soort van pop-up in mijn computervenster. Maar dus ook als stem. Je kan allerlei verschillende stemmen kiezen. Van heel computer gestuurd tot heel zwoel en zacht en mannelijk vrouwelijk.
En die zit dus op de achtergrond en die
en die houdt het allemaal bij. Dus maar wat hij bijvoorbeeld ook doet is je wil iemand mailen en je hebt geen zin om helemaal je e-mailprogramma op te starten enzovoort. Dan zeg je mail Francisco. En dat zeg je via de spraakherkenning tegen je computer. En UltraHAL wordt dan wakker en die zegt, oké. En die start voor jou Outlook Express of welk programma
en
dan ook jouw
dan
e-mail
in
is.
Dat is al een stukje
en
knapper,
die
toch?
Die opent een venster en in dat venster staat het e-mailadres van Francisco.
En dan het onderwerp, wil je nog Viagra?
Daar zouden we het toch niet over hebben in de uitzending?
Nee, maar zoiets. Nee, maar goed.
Maar dan onderwerp, kijk, in de meest ideale situatie zou je dan ook kunnen zeggen, onderwerp, wil je nog Viagra, Francisco? Of heb je genoeg nog?
Kijk, voor Francesco is het nou wel gemakkelijk om daar een psychologisch model van te maken. Ja. Dit is een van de meest eenvoudige opgaves die wij hebben.
Ja, maar...
Dankjewel, Jaap.
Het is wel zo, moet ik erbij zeggen. Ik vertel nu de meest ideale situatie. Want,
ja, want
ik,
werkte dat werkte.
Ik heb die stemherkenning geïnstalleerd en ik heb echt knallende ruzie met die ultrahel gekregen, want hij begreep me gewoon niet. Dus wat ik ook zei...
Was het een mannenstem of een vrouwenstem?
Ik die had een man geïnstalleerd.
Ja, gek.
En hoe goed ik ook probeerde mijn spraakherkenningssysteem te leren, want dat is ook een programma dat je weer moet inwerken. Ja. Is eigenlijk ook een intelligent programma. Het lukte gewoon niet. En hij verstond me gewoon niet. Alleen in theorie is het natuurlijk een hele mooie gedachte dat je achter je computer zit en zegt: goedemorgen, e-mail Francisco. Of e-mail. Wat hij bijvoorbeeld ook doet is: als je het nummer van iemand intikt, want je hoeft het niet met je stem, je kan het ook via de chat doen. Als je een nummer van iemand intikt en je zegt daar een naam bij, dan slaat hij dat nummer op. En als je dan de volgende keer zegt bel die en die, dan draait hij het nummer voor je. En als je zegt open Word of open, nou ja, ieder willekeurig programma op je computer, dan gaat Hel voor jou op zoek naar dat programma en dan opent hij dat programma.
Ga je het in de toekomst gebruiken?
Nou, eigenlijk zie ik het meer als, nou ja, wat je nu ook hoort, dat je iets wat in de toch nog wel heel erg in de kinderschoenen staat. Het is heel leuk om te zien hoe die leert, want hij leert ook.
Je kan met hem chatten.
Ja, je kan met hem chatten.
En wat
dan
zegt
leert
hij dan?
Hij bijvoorbeeld ook dingen als, nou, waar we het net al een beetje over hoorden, dat je je moet er eigenlijk heel veel in stoppen om er wat uit te krijgen. En wat je bijvoorbeeld kunt doen is, je kan tegen hem zeggen, ze hebben een voorbeeldje gegeven op de website van UltraHel, dat je allerlei als-dan situaties aan hem gaat voorleggen. Dus bijvoorbeeld als het regent, dan wordt de weg glad. En dan zegt UltraHel, oké, ja, dat snap ik. Als de weg glad wordt, gaan auto's langzamer rijden. Ja, ja, dat snap ik ook, zegt hij dan. En als we langzamer gaan rijden, vertraagt het verkeer. Ja, ja, dat snap ik. Dus, wat gebeurt er als het regent? En dan zegt UltraHel, nou, dan wordt de weg glad en dan gaan we langzamer rijden en dan komen er files. Dus op die manier kun je, als je maar genoeg in dat ding stopt...
Maar hij zegt niet meteen van, als het regent, komen er files.
Dan moet je misschien nog weer meer stappen verder
maar
gaan denken.
Ik begrijp
dan zou
dat
jij, ook
jij
gaan doen.
Met hem zit te chatten over jouw favoriete onderwerp.
Goh. Ja, nee, ja, dat is ook, dat bedoel je. Ja, dat is heel vreemd. Ja, ik heb hem gevoerd met informatie over mijn dochtertje. En dat is een heel emotioneel onderwerp. En op een gegeven moment start ik UltraHel op. En die vraagt aan mij, hoe is het met je dochtertje? En hij noemt haar naam. En verdorie, je weet dat het een computer is en je schrikt. En opeens komt er een soort connectie tussen jou en die computer die echt heel verwarrend is, want... Ja, dat is menselijk. Dat raakt jou emotioneel. En dat merk je bijvoorbeeld ook. Er zijn robothondjes of knuffelhondjes waar demente bejaarden mee knuffelen in bejaardentehuizen. En iedereen weet dat dat nep is. En toch krijgen ze een band daarmee. En die UltraHel, uiteindelijk trap je er niet in. Maar het idee dat je met zo'n programma op je eigen computer bezig bent, is wel heel erg spannend.
Even nog heel kort. Ga je het ooit gebruiken verder nog?
Ik laat het de proefperiode erop staan. En als die dan wat liever wordt en wat meer begrip gaat tonen, dan hou ik hem.
Laten we het even aan de twee hoogleraren vragen. Is dit spielerij voor de kleuters eigenlijk, wat jullie betreft?
Nee, helemaal niet.
Dit wordt de toekomst gewoon. Ik zei wel niet zo ver, maar sorry, we zijn het helemaal eens. Ja.
Nou, dus er waren een paar prachtige dingen in wat je zei. Dus het eerste, een van de dingen die jij zei was, ik probeerde hem iets uit te leggen en hij snapte niet en ik werd hartstikke kwaad op hem. Dus jij was hem, je praat er al over, alsof daar een intelligent ding in zit. Je weet ook wel dat het gewoon een bak met chips en draadjes is. Maar je praat er al over, alsof daar iets intelligents in zit waar je een emotionele band mee kan hebben. Ook toen je zo prettig verrast was. Ik denk heel snel, veel sneller dan we denken, zullen we aan die computers emoties gaan toekennen en een emotionele band opbouwen, die robotjes. De favoriete krant van mijn dochtertje, de Kids Week, hadden laatst een stukje van een Japanse prof. Die had zo'n lopend poppetje meegenomen naar het kinderdag, naar de crash, waar peuters ermee speelden. En binnen de kortste keren, binnen een paar dagen, was het een geaccepteerd speelmaatje. En de klassieke anekdote is, de batterijen van het ding waren op een gegeven moment op. En dan was hij geprogrammeerd om, als die batterijen op zijn, dan gaat hij op de grond liggen. En wat doet een van die kleuters? Die gaat een dekentje halen. Ja? En wat die kleuters... Ja, dat zijn kleuters, maar dat gaan wij ook allemaal heel snel doen.
Dat gaan wij... Ja, Van de Heren, we kunnen dus al boos worden op een computer. Dat zit al in ons. Kan het ook andersom? Kan die computer boos worden op ons?
Dat gaat ook gebeuren natuurlijk. Toch nog even hierbij aan te sluiten, dan zie je hoe goed het gaat. Die David Levy, waar we het eerder over gehad hebben, die heeft in 97...
Dat is de promovendus, die over seks met robots...
Ja, zo zegt u dat. Ik spreek liever over intimate relationships with artificial partners.
Dan weet niemand wat u bedoelt. Seks is vrij overzichtelijk, hoor.
Nee, weet u, het gaat eigenlijk helemaal niet. Seks is vrij overzichtelijk. Seks is ook geen echte uitdaging. Kijk, dat die computer seks met u kan hebben, dat is een mechanisch iets. Dat gaat heel simpel. Ja. Waar het over gaat, en dat is het andere gedeelte van het proefstuk, dat is over liefde. Kan een computer verliefd worden. Dat is een veel grotere uitdaging dan even seks met u hebben. Yeah. Dus de wetenschappelijke uitdaging ligt in het eerste gedeelte, namelijk in het ontwikkelen van liefde, van liefdesgevoelens, van gevoelens van sympathie, gevoelens van genegenheid, gevoelens van, zeg maar, zal ik hem aaien of zal ik hem niet aaien? En wat zou hij daarvan vinden?
En zie je dan verliefd worden als opdracht of als keuze?
Dat zie ik als keuze.
Dus hij kan kiezen of hij verliefd
is? Meneer Van der Gerik. Ja. Even een persoonlijke vraag. Ja? Als u nou met zo'n verhaal bij u thuis gewoon met de vrouw op de bank zit, zegt de vrouw dan nooit eens tegen u, zeg Jaap, ontspan eens een beetje.
Nou, mijn vrouw heeft wat dat betreft een moeilijk leven. Want toen ik dus begon met mijn carrière, toen zei ik dat computers sterker zouden gaan schaken dan de wereldkampioen. En toen dacht ze, ik hou veel van die man, maar misschien dat hij daar weer een beetje door. Toen zei ik vervolgens dat computers, die zouden dus schilderijen kunnen herkennen. Dan zouden ze kunnen zeggen wat de auteur was, wat de schilder was van de schilderij. Vervolgens zei ik dat computers beter zouden zijn in auditing. Daarna zei ik, en dat was dus in Leiden, dat computers beter beslissingen zouden kunnen nemen over euthanasiegevallen. Dus mensen die euthanasie aanvroegen, dan artsen en ook dan juristen. En tenslotte kwam ik dus dat computers, zeg maar, eigenlijk ook de liefde beter zijn. Dus mijn vrouw heeft al een heel leven van obstakels achter de rug die ze glimlachend geaccepteerd heeft. En we houden nog steeds veel van elkaar.
Er is zo'n beroemde computer, de Cherry 2000, ook alweer uit de film.
Ja.
Waarin een hoogleraar ook inderdaad een computer heeft waar hij een relatie mee heeft en daar wat moeizaam gaat.
Ja.
Ziet u dat ook gaan gebeuren?
Nou, die computer die neemt dus het heft in handen. En die zet dus die man op een gegeven moment aan de kant. Hè. Die zegt van, u bent niet zo'n goede lover meer, ik zoek iemand anders. Wij gaan scheiden. Terwijl die man dat dus helemaal niet zo leuk vindt. Dat is een stap verder. En ja, uw vraag is, ziet u dat gebeuren? Ik zie inderdaad dat er een samenleving gaat gebeuren waarin computers en mensen in eerste instantie samen zullen leven. En waarin, zeg maar, vervolgens computers de overhand zullen hebben. Die zullen dus slimmer zijn dan wij zijn.
Dat lijkt me een mooi moment om even een plaatje te draaien.
Wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone. It's 3 o'clock in the morning. Talking about how she can make it right. Well, happiness is when you really feel good about somebody. Nothing wrong with being in love with someone. To me, I'll be good to you. We'll be together, see each other. We'll be right back.
gonna make you do wrong. Make you come on belly. Pay you crawling in the bed. Ooh. Power of love. Woman got the love. Got the rats around the finger. You know now, love and happiness.
U luistert naar het laatste deel van de speciale uitzending van Radio Lijn, geheel gewijd aan kunstmatige intelligentie. En we praten daarover met twee hoogleraren op dat gebied, Jaap van der Heerik en Frank van Harmelen.
Computers zullen straks alles kunnen wat de mens kan. En de vraag zal dus niet zijn of dit zo is, maar eigenlijk wanneer dit gaat gebeuren. Zo hoort u van de heren. Maar moeten we wel alles aan die computers overlaten? Willen we bijvoorbeeld straks werkelijk een computer die ons verzorgt als we oud zijn, die recht spreekt, of sterker nog, u heeft het al gehoord, willen we nou werkelijk seks met robots? Wordt het niet tijd dat we eens hard gaan nadenken over welke taken, maar ook welke taken we dus niet aan die computer over gaan dragen? Dat is toch de vraag, meneer Van Heerik?
Ja, dat is helemaal juist. Dat is helemaal juist. Daar ben ik het helemaal mee eens. Want we praten nu natuurlijk nog over dingen die het leven aardig zijn. Maar we kunnen ook praten over oorlog voeren, om maar eens iets te nemen. En dat willen we dus niet. We willen dus niet dat die computers gaan oorlog voeren.
Ja, maar die militairen willen dat wel.
Nou ja, natuurlijk, dat is juist.
Die computers voeren toch al oorlog?
Ja. Ja. Ik denk dat we, laten we een ander voorbeeld nemen wat jij noemde. Ik denk dat we andere dingen ook al niet willen. Dus kan een computer beter recht spreken dan menselijke rechters?
Wat vind je?
Eigenlijk vind ik die vraag niet zo interessant. Ik wil dat recht gesproken wordt door mensen over mensen. Dus rechtspreken is een sociale gebeurtenis. Dus ik wil niet dat er rechters uit een ander land hier komen rechtspreken. Ik heb geen zin in een rechter uit Amerika die hier recht gaat spreken. Of een rechter hier die recht gaat spreken in Saoedi-Arabië.
Nee, maar dat is nog iets anders.
Nee, dat is precies hetzelfde.
Het Nederlandse rechtssysteem in die computer invoert. Ja. Dan zullen de meeste mensen op straat zeggen, nou, dan heb je al het gezeur niet eigenlijk dat de een dit en de ander dat zegt. Laten we dat maar doen.
Het is heel belangrijk dat die rechter onderdeel is van hetzelfde, de sociale waarde, de normen en waarden, om maar eens een platte term te gebruiken. Dezelfde normen en waarden die ik heb, die moet die rechter ook hebben. Dat is de basis van rechtspraak. Rechtspraak is iets door mensen, over mensen. Dus ik vind het echt moreel de verkeerde beslissing om dat dan te laten doen door computers.
En vindt Jaap van der Heerik dat ook?
Nou, ik wacht nog op de volgende stap van Frank. En dat is zijn eigen onderzoek, namelijk om die computers meer sociaal te maken. Op het moment dat die computers sociaal zijn, dan kunnen we het ook in zijn definitie in ieder geval overwegen om het weer aan computers
te laten. Maar zou je er principieel bezwaren tegen hebben om een computer recht te laten spreken?
Ik denk dat het automatisch in deze wereld sluipt. Dus dat het niet een principieel punt is. Maar dat het een punt is wat langzaam maar zeker. Bij verkeersovertredingen hebben we er al geen bezwaar tegen. En dat betekent dat sluipenderwijs gaat dit gewoon gebeuren. Kijk, bij het belastingrecht heb je het, bij huurrecht heb je het, bij het toekennen van
huursubsidie wordt door de computer bepaald,
precies,
die het krijgt.
Precies, al deze dingen. Dus het is gewoon, zeg maar, progressief in de rechtspraak dat het gaat gebeuren.
Maar dat is nog geen principiële keuze.
Die principiële keuze die is al genomen eigenlijk. Die wordt alleen maar uitgebouwd verder.
Even terug naar de vraag wat je dan niet zou willen dat die computer doet. Ik bedoel, dat zal wel tijdsbepaald zijn. U noemt meteen even het militaire apparaat. Ja,
maar ook die rechtspraak. Hè. Dus ook al worden computers sociaal. Ik zie geen reden waarom computers precies worden zoals wij. Dus denk even aan de ontwikkeling van vliegen. Ja, dus toen we eerst probeerden te vliegen, er was maar één ding wat we zagen vliegen, dat waren vogels. Dus als wij wilden vliegen, dachten we, dan moeten we vogels. En dan zie je al die filmpjes uit de 19e eeuw van die mannen die zo flapperend heel hard van een berg af proberen te springen. Dus maar dat ging helemaal niet. We gingen pas vliegen met stijve vleugels, jumbo jets. Ja? Dus we zijn het erover eens dat vogels vliegen en dat jumbo jets vliegen, maar ze doen het wel heel anders.
Ja, maar waarbij je kan aantekenen dat als wij het, zeg maar, eenmaal bemachtigen als mensen, dan doen wij het beter.
Nee. Ik zie die jumbojet nog niet landen op de dakgoot. Dus er zijn sommige dingen die vogels beter doen dan jumbojets en
onderwerpen. Hij kan dat wel, maar die dakgoot overleeft het niet.
Daarom. Ja, maar
ze doen het wel eens, hoor. Ja. Maar dat is nooit je bedoeling.
Ze zijn anders. Ja? Ik verwacht ook dat computerintelligentie heel anders zal zijn dan mensintelligentie. We zullen uiteindelijk zeggen van ja, ze zijn allebei intelligent. Net als dat we zeggen vogels en vliegtuigen vliegen allebei. Maar ze doen het toch heel anders. En zo verwacht ik dat computerintelligentie heel anders zal zijn dan mensintelligentie.
Maar nog eventjes.
En daarom wil ik dat sommige dingen helemaal niet door die andere intelligentie gedaan worden.
Okay. En noemt u die dingen nou? Want daar gaat het natuurlijk om. Ik bedoel, een hoop mensen willen toch ergens het gevoel hebben, in ieder geval, dat er toch een goed moment een muur komt van wacht even, en daar komen ze met hun poten niet aan.
Ja. Nou, ik denk, we zullen ze gaan zien als een andere soort. Als, zoals we nu allerlei soorten hebben. We hebben apen, olifanten, mensen. Apen, olifanten, mensen, computers. We zullen ze net zo gaan respecteren als een andere soort. Ze zullen soms misschien net zo bedreigend zijn als een andere soort. Maar ze zullen een andere soort zijn. En daarom zie ik niks in liefde met robots en rechtspraak door computers.
Daarbij zeg je eigenlijk wel, dat is onze eigen schepping. Wij maken apparaten, wij voegen iets toe aan de wereld.
Dat denk ik zeker. Ja, het zal een mensen gecreëerde soort zijn.
En betekent dan ook dat je computers krijgt die zichzelf gaan reproduceren?
Dat zal het makkelijke onderdeel ervan zijn.
Meent u dat?
En moeten we dat toestaan?
Dat is een goede vraag. Hè?
Dus ja,
dat is,
van de heer, moeten we dat toestaan?
Dat
computers
gaat
die zichzelf ongecontroleerd kunnen reproduceren. Ja,
wat is de identiteit van de mens? Dat is zeg maar, die wordt gekarakteriseerd misschien door zijn denken, wat in zijn brein zit, door zijn hart, dus zijn emotie, en door zijn mogelijkheden om zich voor te planten. Als we die drie dingen nemen als identiteit van de mens, ja, dan begrijp je, met kunstmatige intelligentie zijn we hiermee bezig. Waar we vandaag over praten is eigenlijk, zeg maar, emotie. Kunnen we dat op de een of andere manier in de computer brengen? En nu voegt u er nog aan toe, hoe zit het met die voortplanting? Nou, die voortplanting ben ik helemaal met Van Harmel eens. Dat is het meest eenvoudige eigenlijk. Dat wil zeggen, in die zin dat ik even een eenvoudig voorbeeld geef. Kunnen computerprogramma's schrijven? Nou, nog niet perfect, maar dat zei ze heel goed.
Elk computervirus is een zichzelf voortplantend computerprogramma.
Ja.
Dus we hebben er dagelijks al last van.
Nou, dan gaat het erom. Dus, programma's kunnen ze dus schrijven. Wat u nu eens nog wil weten, kan een robotje in elkaar zetten of maken of iets
zichzelf van. Ja, in elkaar zetten.
Ja. Nou ja.
Ja,
dat is een bootstrap dan. Dat is een baron van Münchhausen vraag.
Ja, maar goed, we maken één computer of twee, dan heb je er dan misschien nodig.
Ja.
Die maakt er dan nog één. En die lijkt daarop. En daar kan hij mee doorgaan zolang hij wil.
Ja.
Dan hebben we toch wel een beetje een probleem, of niet?
Nou, welk probleem hebben we dan? Het probleem van de overbevolking.
Het is duidelijk dat er een probleem is. Dat is het probleem. Maar die vraag is niet uniek voor de kunstmatige intelligentie. Die moet je bij biotechnologie ook beantwoorden.
Ja.
Dat is de vraag van, we creëren een nieuwe techniek en die glipt ons uit de handen.
Ja, maar dat zeg je nou even. Dat zeg je nu even zo terloops. Dat zeggen we bij biotechnologie ook. Maar biotechnologie, daar zit het woord bio in. Het is iets biologisch. Dat is de vraag. Krijgt de computer biologische eigenschappen?
Ik denk dat al die fenomenen, dus complexe acties, samenwerken, zichzelf reproduceren, al die dingen, die zullen we ook bij computers en software zien. En we moeten dus bedenken in hoeverre je dat wilt.
Ja, Van Herik. En wanneer roept u dan ho?
Nou, dat is een hele moeilijke vraag, wanneer ik ho roep. Want kijk, wij praten nu de hele ochtend eigenlijk vanuit de computer. Wij kunnen ook praten vanuit de mens. En dan heeft, zeg maar, de een heeft een hoorapparaat en de volgende heeft een kunstarm. Dan heeft er iemand een kunsthart. Dan heeft er iemand nog een kunstbeen. Dus de vraag is, wanneer is dat nou nog steeds een mens? En wanneer wordt dat eigenlijk een robot of, zeg maar, een ander? Dus wanneer wordt dat een cyborg? Dat is een heel moeilijk filosofisch probleem. Wanneer zeggen we nou ho, dat we zeggen dat is niet meer acceptabel dat zo'n cyborg bijvoorbeeld met de Olympische Spelen meedoet? Zou ik niet weten.
Dat zou ik niet weten.
Laten we daar vandaag eens mee beginnen.
Dank jullie.
Dat hij niet mee mag doen.
Nou, ja, daar zult u wel spoedig protesten krijgen van landen die kanshebbende cyborgs herbergen.
Tot zover deze speciale aflevering met een mooie laatste slotzin van Tros Radio Online. Bij ons in de studio zaten twee hoogleraren kunstmatige intelligentie. Dat waren Frank van Harmelen van de VU en Jaap van der Herik van de Universiteit van Maastricht en ook van Leiden. We spraken met hen over de zoekmachine van de toekomst. Die wordt gebouwd met de meest recente inzichten uit de kunstmatige intelligentie. En we spraken ook over andere toepassingen van intelligentie en zelflerende computers en wat de grenzen daaraan zijn. Morgenochtend alles terug te vinden en te beluisteren, ook als podcast op onze website radio-online.nl. Tips, trucs, kritiek, u weet het. Welkom, radio.online@tros.nl. Volgende week zijn we er weer met een doodgewone uitzending. Tot dan en bedankt. Dag.
De volgende boodschap is niet geschikt voor mensen met bindingsangst.
E-matching, dat is online dating alleen voor beter opgeleiden.
E-matching.nl, durft u het aan?
Hey, weet je, bij ons in Den Haag hebben we al 55 routines op de Hofvijver wedstrijden geroeid voor Kika.
Oh ja, 55? Mijn zus en ik hebben met nog 250 kinderen aan de Kika-run meegedaan.
Lekker boeiend. Toevallig hebben wij bij ons in Waalwijk met 2000 schoolkinderen een puzzeltocht voor Kika gehouden.
De 2000 kinderen? Op het werk van mijn moeder hebben ze meer dan 4.
En dan hebben ze het nog niet eens gehad over die 100.000 verkochte Kika-beren. Allemaal leuke en prachtige acties van particulieren, bedrijven, scholen en clubs voor Kika. En daardoor heeft Kika weer hele belangrijke onderzoeken tegen kinderkanker kunnen opstarten. Dus namens Kika en alle zieke kinderen, iedereen ontzettend bedankt.
Een goede nachtrust geeft extra energie. Topsporters weten daarom, echt slapen doe je pas op een goede matras. Kijk maar eens op kwaliteitsmatrassen.nl.
Dit is Radio 1.